Kein Gelul.
Ja, leuk dat je luistert naar een gloedje nieuwe Kein Gelul. En ja, ik mag toch wel zeggen dat ik mijn sterrenbrigade heb meegenomen voor deze allerlaatste Kein Gelul van het jaar 2021. Helemaal vanuit Zoetermeer, daar is hij hoor, dames en heren. Ja, spitsig als altijd, Jopie Brinkel.
Hey.
Ja, en ik mag ook wel zeggen aan de andere kant... Nee, dat klinkt alsof het een bokswedstrijd is. Maar aan de andere kant van de lijn heb ik daar ook nog eens eventjes... Misha zo scherp als een mes.
Goeiedag Wes, goeiedag.
Ja, en natuurlijk ja, nou ja, dat ben ik dus. Hè.
De Wes helemaal vanuit Zwitserland, want dat vind je allemaal mooi. Jij vindt die zetten allemaal mooi. Zwitserland, Zierikzee, Zoetermeer. Ja, we zijn weer verenigd en we zijn goed gemutst. En hoe zou dat dan toch komen?
Ja, niet vanwege de drie zetten, maar vanwege de drie punten natuurlijk.
Nou, precies.
Ja, zeker.
Precies.
Ja. Ah, jongens, het was natuurlijk, hè, laten we het gewoon bescheiden zeggen, die overwinning op Heerenveen. Ik bedoel, dat was natuurlijk gewoon stijve kokenwerk in het kwadraat.
Absoluut. Ik bedoel,
nee, ja, kom even op zeg. Ik zat er gewoon even over na te denken. Vorig jaar, rond ook zo'n beetje zo vlak voor of vlak na de winterstop geloof ik, dat we ook twee keer kort achter elkaar tegen Heerenveen speelden. Toen twee keer uit. Eén keer competitie, één keer beker. Dat was toen nog onder Dick Advocaat, hè, die we nou, eigenlijk toch allemaal wel zo heel erg snel vergeten zijn. Maar ik denk, ik kom er nog gewoon even op.
Fijn, dankjewel, joh.
Ik herinner je nog even aan waar we vandaan komen, inderdaad. Maar toen zijn we er gewoon één van die twee, hebben ze allebei verloren toen. Hè. Die bekerwedstrijd weten we allemaal nog door een rode kaart van een zeker iemand.
Ja.
En die andere wedstrijd zijn we gewoon compleet, ik geloof met 3-0, van de aardbodem geveegd toen, hè. Nou, het was nu gewoon compleet andersom. We hebben dat Heerenveen... Nou, het klinkt bijna arrogant, zo bedoel ik het niet. Maar we hebben ze gewoon echt voetballes gegeven.
Nou, wat je zegt, Wes. Vanaf het moment dat de scheidsrechter floot... zag ik aan Linssel dat we gingen winnen. Het moment, bam, gelijk heel het team erop klappen. Iedereen druk zetten. En voor mij was het al een gevoel van... Nou, vandaag komen die drie puntjes wel echt richting Rotterdam. Ik maakte me daar geen moment zorgen om.
Ik vind het toch wel extra knap, hè. Want als je... Nou ja, we hebben het maandag bijvoorbeeld ook gezegd in die podcast... dat Feyenoord wel een beetje op zijn laatste tenen liep. Dat, dat we er wel een beetje klaar mee waren... dat iedereen snakte naar de winterstop. En nou ja, dan mis je ook nog eens twee belangrijke spelers... in de vorm van Trauner en Sinisterra. Dus ik was nieuwsgierig hoe Feyenoord ten strijde zou komen. Maar wat jij zegt, Misha, van eigenlijk vanaf de eerste minuut... lieten ze zien, we gaan nog even één keer in 2021 vlammen. We gaan nog één keer flink gas geven. En we gaan zorgen dat die drie punten daadwerkelijk mee naar Rotterdam gaan.
Ja.
En zo geschieden. Ja.
Maar vooral... toch ook wel. Oh, sorry, Michel, nee. Wil wat zeggen?
Ja, ik wou zeggen, vooral na dat hele moordende schema... wat we het afgelopen half jaar hebben gehad... dat je nog zoveel energie in zo'n wedstrijd kan leggen. Dat vind ik echt bewonderingswaardig.
Absoluut.
Ja, Slot legde dat op een bepaalde manier uit. Hè? Hij zegt, ja... Je zou aan de ene kant kunnen denken dat je dan heel erg moe bent, bijna met de tong op je voeten loopt. Maar hij zegt, ja, aan de andere kant, de automatismes komen er gewoon steeds meer in. En we worden gewoon een soort betere machine van. En zo kan je het ook uitleggen natuurlijk. Dus het kan beide kanten op werken. Het werkt voor Feyenoord fantastisch momenteel. Dus ja het heerlijk. Is, jongens, wie vonden jullie de uitblinker eigenlijk?
Nou, persoonlijk was dat voor mij Geertruida. Ik zat ook een beetje te denken aan Linssen. Maar Linssen speelde volgens mij echt zijn allerbeste Feyenoord-wedstrijd die ik gezien heb van hem. Maar ik wou Geertruida er even uitlichten. Want die heeft gewoon feilloos Trauner vervangen.
Ja, hoe hij... en niet voor het eerst, hè? Dat had natuurlijk tegen Ajax.
Tegen Ajax ook prima.
En dat is...
Absoluut.
Nou ja, dat is een interessante discussie die we best wel eens kunnen gaan voeren. Want ja... Sowieso, we krijgen nooit het hele antwoord. Maar Geertruida was natuurlijk begin van het seizoen geblesseerd. En toen op een gegeven moment is Trauner uit de hooghoed getoverd. Ik ben wel eens nieuwsgierig op het moment dat Geertruida fit aan het seizoen was gestart. Hadden we dan Trauner gekregen? Want volgens mij was het idee all along dat Pedersen de nieuwe rechtsback zou worden. En Geertruida de man in het centrum. Maar ja, hij was er in het begin van het seizoen niet. Weet je nog dat we ver tegen Drita moesten opstellen. Ja. En hoe fiasco dat was. Maar je ziet gewoon dat Geertruida gewoon van nature... op die positie uit de voeten kan, dat hij het gewoon goed doet. Dat hij, en hij is zo gigantisch goed. En dat je kan hem bijna niet meer op de bank zetten. Ja, nu hebben we gelukkig een winterstop, dus nu is het probleem een beetje opgelost. En we weten niet hoe lang Trauner nog uit de running is. Maar
probleem is dan in ieder geval wel opgelost. Maar er was op een gegeven moment een moment, toen een beetje ten hoogte van de 16 van Heerenveen, en wij kwamen er niet uit en we verloren daar de bal. En Heerenveen ging een aanval opzetten. En met een rotvaart ging die achter de speler aan. Volgens mij was het Hajilović. Correct me if I'm wrong.
Ja, kan wel.
En met een schouderduw, tackle en Feyenoord had de bal weer en we konden weer gaan aanvallen. En toen dacht ik van, ah kijk, dat miste ik soms echt even de afgelopen weken. Dan gewoon even zo fel erop knallen en aan de bal ook weinig fouten gemaakt.
Dus ik maar als je dan bedenkt dat hij er pas... Hij speelt eigenlijk pas, ja, wat is het, 2,5 jaar in de eerste van Feyenoord. En we hebben hem in het begin hebben we hem natuurlijk zo'n beetje weggehoond. Af en toe, behalve Johan. Hè, behalve Johan.
Eens, ja, jazeker. Precies. Ik ben groot fan van
Johan was vanaf altijd, het begin geweest. Bleef altijd achter hem staan. Nee, absoluut. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel fouten gemaakt. Dat hoort ook wel een beetje bij jonge spelers natuurlijk. Hè. Ik bedoel, sterker nog, we zien het ook bij ervaren krachten als Senesi bijvoorbeeld, hè, de afgelopen tijd. Maar die speelde trouwens ook een fantastische partij in Heerenveen. Hè. Ik bedoel, dat doe ik vaak. Hè. Ik maak hem vaak af. Maar als hij het goed doet, hey, dan zeg ik het ook, hè, uiteraard. Maar absoluut. Over Getruida, ja, het is die jongen wordt ook gewoon steeds stabieler in zijn hele spel. Hè. Maakt minder fouten. Ziet er gewoon een stuk beter uit dan toen hij debuteerde. Ja, dat mag ook wel, na 2 jaar. Maar ik weet niet. Ik word ook gewoon heel vrolijk van hem. Het is echt Beer Truida hier zitten.
En weet je wat dat mooie is, Wes? Als je het hebt over zijn allerslechtste wedstrijd in Feyenoord shirt, was misschien wel juist uit bij vorig jaar in Heerenveen. Toen was hij een 3-0 verlies. Toen is hij daarna ook geslachtoffer. Toen mocht hij op een gegeven moment een paar wedstrijden niet meer spelen van Dick Advocaat. Als je het hebt over hoe de cirkel rond is, want Bijlo na de wedstrijd nam het voor hem op en die zei van ja, Geert Truida is echt een geweldige speler. Het is een luxe positie dat je zo'n gozer eigenlijk structureel steeds dit seizoen vanaf de bank hebt laten komen. Dat hij zowel als rechtsback het goed doet of centraal. En wat ik zeg, van ja, het is een keuze straks voor Arne Slot als iedereen fit is. Ja, hij moet gaan kiezen. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen.
Ja, maar dat is op zich ook wel lekker.
Natuurlijk,
want nu is je bank automatisch weer iets breder geworden. We hebben nu gewoon gezien, weet je, valt Trauner weg, dan hebben we sowieso Geert Truida.
Ja.
Dus die bank is nu ook steeds breder aan het worden.
Ja.
Waar we aan het begin van het seizoen zoiets hadden van, gaan we het wel halen, weet je wel.
Maar wie vond jij de beste, Wes? Want Geert Truida was echt inderdaad een van de smaakmakers, maar er waren wel volgens mij wel meer.
Nou, ik vond eigenlijk, ik wil hem gewoon een keertje uitlichten ook, omdat hij de afgelopen weken zeker niet de beste weken uit zijn hele carrière heeft. Maar Justin Bijlo pakt op een gegeven moment een bal. Ja, daarmee houdt hij Feyenoord gewoon in de wedstrijd. Ik weet eventjes niet meer of het toen op 0-0
stond. Ja, stond 0-0. Die bal van Halilovic.
Het stond nog 0-0.
Dat is het enige moment dat Heerenveen echt een klein beetje druk uitoefende op Feyenoord.
Nee, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, hij staat er op dat moment. En ik bedoel, gaat die bal erin? Ja, voor mij zei een van die Feyenoord, ik geloof Til zei het nog na afloop. Je blijft gewoon op die manier in de wedstrijd. En een paar minuten later kom je zelf op 1-0. Ja, het is zo belangrijk hoe die bal eruit pakken. Het was echt weer een ouderwetse Justin Bijlo redding, weet je wel. Ik bedoel, als hij erin vliegt, dan kan je ook niks zeggen. Weet je wel, ja,
precies.
Prima. Ja. Dan maakt hij gewoon een schitterende goal, die gozer. Zeker. Maar ik wilde eigenlijk iemand anders uitlichten, maar ik moest heel even aan Bijlo denken. Misschien dat jij even eerst gaat, Johan, want anders pik ik zometeen misschien wel jouw naam eruit.
Ik kan er ook nog wel 3 of 4 kan ik eruit lichten die ik heel goed vond. Ik val elke week in herhaling als ik Kukcu noem, die vond ik weer galoos wederom. Maar de naam die ik nu wil noemen was de birthday boy, de man die niet trakteert. Ja. Maar
nou,
in ieder geval
dat is maar goed. Is het maar goed dat ik mijn mond heb gehouden, want die wilde ik ook zeggen inderdaad.
Nee, ja, Guus Til, we hebben er vaak een beetje over geklaagd, over dat zijn inbreng op het gebied van voetbal, dat het wat tegenvalt, maar dat hij dan vaak een doelpunt maakt, wat natuurlijk ook wel belangrijk is. Maar ik vond hem gisteren ook, ja, met de bal vond ik hem ijzersterk. En ik vind het extra leuk dat hij dan een doelpunt maakt op zijn verjaardag. Weet jullie wie de laatste was die op zijn verjaardag gescoord heeft?
Oef. Ja, Antwelle Slory 2009.
Je hebt een tweetje over bij te komen. Ja, ik wist het zelf natuurlijk niet. Ik heb natuurlijk wel mijn huiswerk gedaan. Ik dacht, kunnen we dit seizoen nog iemand krijgen? Helaas, tenzij we nog aan versterkingen gaan halen in de winterstop. Want er is niemand meer de restant van het seizoen jarig op een wedstrijddag. Dus,
ook niet ergens eind mei of zo?
Nee, ik heb het de hele competitie verder bekeken. Maar goed, misschien wordt er de wedstrijd verplaatst.
Ja,
of
Conference League finale, ja, dat zat
kan
ik nog. Maar zo aan
conference
te denken.
Dat kan natuurlijk nog, dat we daar nog wat te spelen hebben. Maar goed, in ieder geval, ik vond Til echt heel goed spelen. En die goal, want die goal aan zich, daar kunnen we denk ik ook nog wel een kwartier over ouwehoeren.
Absurd,
die eerste
hè?
Goal. Ik zag een artikel van VI Pro, van Pieter Zwart, die niet altijd heel erg uitstrooit met complimenten, maar die had het over het Manchester City van Rotterdam.
Ik had het ook gelezen,
35 passes werden er gegeven tot uiteindelijk de bal in het doel vloog. Dat is een record sinds Opta de data meet. Nog nooit zijn er zoveel passes geweest voordat er een goal...
Zelfs niet door de godenzone.
Nee, zelfs niet door die gasten die overal een wereldrecord van maken. Zelfs daar niet.
Jongens, dit is toch geen verrassing meer. Voor altijd de eerste.
Voor altijd de eerste, ja.
Maar weet je wat ik nou zo leuk vind aan die hele statistiek? Hè? Kijk, het was mij tijdens de wedstrijd ook opgevallen. Maar dat kwam ook wel een beetje omdat die commentator nog net niet op zijn handen stond. Terwijl hij het commentaar stond te leveren bij die goal, weet je wel. En het werd ook 24 keer herhaald en zo. Dus dan zie je het op een gegeven moment ook wel. Maar ik vind het dan zo knap dat dan die Arne Slot dat ook gewoon ziet tijdens die wedstrijd. Weet je wel, je bent met heel veel dingen bezig. Misschien dat er een wisselspeler even een keer tegen je aanpraat. Dat je even met John de Wolf, John, hou nou eens je mond, weet je wel. Ja. En Mario, alsjeblieft blijf zitten zometeen als we scoren, weet je wel. Ja. En, of Marino, moet ik zeggen.
Ja.
En weet je wel, die is met allerlei dingen bezig. Maar dan nog ziet hij dat daar, hij zei het ook nog, volgens mij 35 passes. Ja, dat vind ik krankzinnig. Ik weet niet of iemand hem dat dan ingefluisterd heeft. Voor de romantiek van mijn verhaal zeggen we gewoon nee. Hij weet dat gewoon uit zijn hoofd.
Dat hij daar gewoon langs de zijlijn staat te tellen.
Ja, precies. Dat John de Wolf gewoon de taak heeft om passes te tellen. Dat hij elke keer 1, 2, 3, 4. En dat hij denkt, dit zijn de 35. Nee, maar het was... Even, trouwens wel een vraagje aan jullie, of het jullie opgevallen is. Want in die aanval heeft elke veldspeler, plus de keeper, heeft hem aangeraakt. Op eentje na. Eén speler heeft bij die 35 passes de bal niet aangeraakt. Wie was het?
Ja, dat zal zijn avond tekenen, Jan Baks.
Nee, Jan Baks heeft hem wel aangeraakt. Volgens mij was het Nelson.
Heel scherp, Messi.
Ja.
Nelson was de enige.
Ik wilde wel een van die buitenspelers inderdaad zeggen. Nou ja, dan hebben we gelijk het volgende onderwerp aangesneden, denk ik. De buitenspeler.
Ja.
Ja.
Ja, als we dan toch helemaal in de gloria zijn, moeten we dan toch nog een stukje bedorven taart eventjes verwerken met elkaar. Want dit was gewoon allebei, het was allebei gewoon echt heel erg zwak.
Vond je?
Ik vond Nelson echt helemaal tergend slecht.
Echt?
Dat vond ik echt.
Ja, ik ook hoor.
Ja, nou, als je dat niet vond, dan heb je geen verstand van voetbal.
Ik vond het een beetje wisselend.
Ja, maar wat heeft hij dan goed gedaan?
Nou, ik heb oprecht echt wel wat acties aan de bal gezien. Ik dacht van zo, maar dan komt iemand dreigend. Ja, dat schotje van hem op goal, die had sowieso moeten zitten. En dan die naar binnen komen en dan eerste paal. Ja, die was sowieso naast gegaan.
Nee, hij deed wel één ding goed op een gegeven moment. Toen was
maar hij wisselde vooral wel veel goede acties af met slechte acties. En dat vond ik van jou en Baks trouwens ook. Maar het was niet dat ik echt Sinisterra had gemist of zo. En dan ben je
ik ben niet met je eens,
die is sowieso, dat is een momentenvoetballer. Maar hij deed één ding deed hij echt heel erg goed. En dat was op een gegeven moment een bal afpakken in de 16 en dan een Baks afgeven. Maar ja, daar ontbrak het geluk echt compleet bij die gozer. Die heb geloof ik 400 keer op doel geschoten. Maar het lukt gewoon niet bij hem.
Maar
en als hij er dan een keer in zit, zat hij weer een halve teen.
Dat was sneu. Bij Nelson vind ik dat hij gewoon in de leer moet even bij Van Persie. Want elke kans die hij krijgt, schiet hij als een veel te debiele gast, schiet hij hem over naast of te wild. En Jan Baks, die wil zo gigantisch graag. Die is zo op zoek naar zijn vorm. Dat het pijnlijk is om te zien. Want hele simpele ballen maakt hij zo moeilijk. Terwijl als hij gewoon een beetje gewoon probeert vrij uit te spelen en het los laat gaan.
Is wat je zegt. Dat klopt zo. Dat is helemaal wat je zegt. Ik moet je voor de gein is gewoon, als je gewoon toch niks te doen hebt zo rond die kerstdagen. Het zijn genoeg mensen, denk ik, die geen zin hebben in schoonouders en dergelijke. Zet dan gewoon nog eens een keer die wedstrijd opnieuw op, die eerste 5 minuten. En dan, sterker nog, gewoon 10 seconden voor de aftrap. Dan zie je Nelson met een glimlach, zo breed. Dat is alsof hij aan een spacecake zit, die gozer. Dat is niet te geloven. En daarna zie je in beeld Jan Baks. Alsof hij net 2 seconden voor die wedstrijd is opgebeld, dat zijn hele gezin gegijzeld is.
Ja.
Het is echt...
Ja, je weet het nooit in Iran.
Dat verschil, dat contrast... Nee, pas nou op met wat je zegt. Maar dat is wel, dat verschil was wel echt schrijnend. Dat is echt helemaal stijf van de spanning.
Hij wil te graag. En dat is,
ja,
dat is
te ijverig.
En daarom had ik hem niet per se gewisseld. En wat ik ook niet zo goed snap van Slot... volgens mij heb ik dat een keer van of Wesley gehoord of van Sjoerd. Jan Baks speelt regelmatig als linksbuiten bij Iran. En daar scoort hij wel makkelijk. Dus ik dacht, Nelson is volgens mij van nature een rechtsbuiten. Ik had op een gegeven moment ze even van een flank gewisseld om even te kijken of dat werkt. Want misschien dat ze dan even wat meer succes hebben. Want ik vond dit de enige 2 spelers met een onvoldoende. Voor de rest vond ik iedereen echt uitstekend en goed. Want Senezi, jij noemde hem echt al kort. Die vond ik echt heel goed spelen. Malasia was weer van ouds. Die was weer als een terrier aan het vechten.
Ja, absoluut. Dus wat ik dan niet snap, want je noemt Senezi. Ik wil daar nog even kort wat over zeggen. Wat ik gewoon echt niet begrijp. Op een gegeven moment zie ik hem een hakje maken langs de zijlijn. Daar komt zoveel techniek bij kijken. Dat is echt... ja, driekwart van de profvoetballers breekt bijna zijn benen als ze zoiets proberen.
Ja.
En dan snap, dat kan ik dan niet rijmen met die actie dan tegen Ajax, dat hij hem in zijn eigen doel jaagt, weet je wel. Ik snap dat gewoon niet. Is dat misschien dat Senesi wel hetzelfde had als Jan Baks tegen Heerenveen, dat hij dan iets te graag wil en dat het dan misgaat of zo?
Ik denk het, ja.
Ik begrijp dat soort momenten echt niet, want tegen Heerenveen kon je echt duidelijk zien dat hij geweldig kan voetballen, ja. Weet je wel. Daar is niks mis mee. Nou ja, laten we hopen dat hij die lijn doortrekt. En dan kunnen we het later, volgend seizoen gaan we het er zeker nog wel een keertje over hebben. Of hij nou weg moet en wanneer en voor hoeveel.
Precies.
En, weet je wel, dat gaan we nu natuurlijk niet bespreken. Nou ja, wat we misschien nog wel kunnen bespreken, want we hebben nou al die Feyenoorders genoemd. Maar er is misschien nog wel een Feyenoorder, ja. Zeg ik misschien. Misschien zeg ik, ja. Die we ook wel even moeten beoordelen. Nou ja, beoordelen is wat overdreven. Maar ja, Joey Veerman, hè, de middenvelder van Heerenveen. Ja, veel in verband gebracht met Feyenoord al de afgelopen jaren.
Ja.
Vaak dachten we, nou, dat zal wel loslopen. Dat is een beetje onzin, want die is gewoon te duur. Ja, nu ineens schijnt het toch met de hulp van investeerders heel dichtbij te zijn. Nou jongens, reacties.
Ja, ik ben een beetje gematigd, denk ik, als het om Veerman gaat. Ik heb niet het idee dat hij het niveau Feyenoord nu al aan gaat kunnen. Simpelweg omdat hij bij een matig Heerenveen ook niet altijd echt opvalt. In mijn geval dan. Hè? Zoals ik naar hem kijk in wedstrijden.
Ja, is dat zo? Als je Heerenveen ontleedt, en ik kijk ze niet elke week, maar als ik dan af en toe samenvattingen kijk of af en toe wedstrijden tegen toppers. De enige die een soort van een beetje er bovenuit springt bij een verder vrij vlak Heerenveen, vind ik wel Joey Veerman. Dus ik vind het niet helemaal terecht dat je zegt van hij laat wel eens zien dat hij dat niveau wel ontgroeid is.
Ja.
Ik heb eerder het gevoel dat hij soms een beetje zich verveelt. Dat hij denkt, joh, speel ik nou weer
dat
met andere kneusjes. Ja,
of dat hij met een beetje chagrijn daar op dat veld staat. Van naar de speler, ik speel met 10 van die sukkels om me heen. Een beetje eigenlijk, nou ja, zo kan je het misschien wel een beetje met terugwerkende kracht ook zeggen. Een beetje zoals Steven Berghuis bij Feyenoord stond afgelopen seizoen. Dat hij ook niet zijn zin kreeg in de speelstijl die hij wilde. En met de spelers om zich heen niet die klik had.
Ja.
Dat heeft Joey Veerman
vind
nu bij
ik zo stom als jij als speler dat doet. Want ja, nou, kijk, hij is uiteindelijk dan nu toch in verband gedacht met Feyenoord, weet je wel. En het schijnt dat ze een bot gaan doen met de investeerders, wat je zegt, hè, Wes. Maar dan zorg je er toch voor dat je die 18 wedstrijden zo hard vlamt dat niemand er meer omheen kan. Dat ze zien van, hé, maar hij moet daar echt weg.
Ik heb ook zijn statistieken bekeken. 4 goals, 7 assists voor een club die niet lekker loopt. Die ook niet echt fantastische aanvallers heeft, waar die de ene bal naar de andere bal kan wegsteken. Ik ben vooral nieuwsgierig. De speler Joey Veerman, ik zei het geloof ik maandag ook, aan de bal geen enkele twijfel over. Verdedigend vind ik hem soms wat laks en wat lui, maar dat vond ik tot vorig seizoen ook van Kukçu. En je ziet wel, onder de juiste trainer, en ik geloof niet dat Johnny Hansen dat het een hele goede trainer is, want ja, hij is kaal en dat is volgens mij tegenwoordig een eis om trainer te worden in de Eredivisie, maar verder doet hij niet zo heel veel bijzonders. Maar als ik...
Niet te geloven ook, ja. Hoe je dat weer zo eventjes, je ziet die club 1 keer in het jaar voorbij komen,
2 keer.
Of 2 keer in het jaar, ja. En je brandt het dan echt, je brandt ze dan ook, zonder dat je er ook maar iets van weet, volledig af. Dat is ook wel mooi.
Nee, maar het is ik vind het een beetje een troosteloos elftal. Als je die spelers 1 voor 1 kijkt, denk je dat het best ook is, maar dan zie ik bijvoorbeeld die middenvelder, die Matsen, nou, dat vind ik niet te doen. En dan zie ik die Kongolo invallen. Dan denk ik, nou, die is volgens mij 4 keer zo goed. Nou, nogmaals, ik kijk ze niet elke week. Maar als we het hebben voor Veerman, als ik dan een beetje gewoon ga kijken, ja, waar moet hij gaan spelen? Ik zie niet waar hij in dit Feyenoord, waar hij nu gerechtvaardigd is om daar miljoenen voor uit te geven. Want Heerenveen, die wilde afgelopen zomer nog minstens 8 miljoen. Ja, die gaan niet ineens zakken naar 2,5.
Dat gaan ze sowieso niet krijgen.
Nee, ja, maar dat snap ik, dat ze dat niet gaan krijgen. Maar ze gaan ook niet ineens zeg maar het meer dan halveren. Dus het gaat niet ineens 2,5 miljoen plus Diemers worden of zoiets geks.
Nou, ik denk eigenlijk eerder, ja, hoeveel ze er voor hem gaan uitgeven, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik denk wel dat ze hem gaan halen als vervanger voor Kukçu. En dat hij dan in de winter naar Feyenoord komt.
Ja.
En dat hij dan een half jaar de tijd krijgt om zichzelf te bewijzen en te wennen aan het niveau wat Feyenoord wil. En dan vooral op het niveau, op de positie van Kukçu. Ik denk dat zo
het is toch ook
plek
niet,
gaat worden.
Het is toch ook niet erg dat je dat Arne Slot daar ook zo meteen gewoon wat te kiezen heeft. Kijk, het schema geloof ik net na de winterstop tot en met maart is niet zo heel erg druk. Hè? Je speelt maar 1 wedstrijd in de week in principe.
Ja.
Met een uitzondering je daar gelaten misschien. Het pas in maart gaan we dubbele wedstrijden spelen. Of dubbele
ja, in ieder geval
krijgen.
2 en dan hopelijk meer. Ja.
Ja, precies. Maar nou ja, we gaan wel een beetje vanuit.
Ja, tuurlijk.
Ik bedoel, dat zo zit het wel goed met het zelfvertrouwen. Maar het is wel... Ik heb laatst Hans Westhoff ook een keertje gesproken over Veerman. Hè. Die hebben we natuurlijk onlangs in de tegenstander ook gehad. En we hebben het ook even over Joey Veerman gehad. En die zei ook, ja, wat hij met een bal kan, zegt hij, dat zie ik zelf Frenkie de Jong niet doen, bijvoorbeeld. Hè. Nou ja, van dat soort teksten word ik wel warm. Hij kan een balletje over 50, 60 meter geweldig wegleggen.
Nee, maar eens. Ook die assist die hij geeft. Het is buitenspel, maar hij geeft hem wel weer panklaar op het hoofdje van Henk Veerman. Dus als je het alleen al hebt over dode spelmomenten, is het natuurlijk ook een rechtspoot. Maar ik heb die twee gasten naast elkaar gelegd. Kukcu en Veerman. Ja, het zijn, nou, ik wil niet zeggen identieke spelers, maar het zijn wel vrijwel dezelfde spelers. Ze spelen alle twee een beetje aan de linkerkant van het veld. Ze proberen alles naar voren te spelen. Nou, die staan alle twee hoog in de rijtjes. Als je naar Wisecout kijkt, staan ze overal op 1 en 2, staat Kukcu en Veerman. Dus eigenlijk wat Messi net zegt, geloof ik ook wel een beetje, dat ze hem nu gaan halen met het idee van, nou ja, een extra middenvelder voor de breedte kan helemaal geen kwaad. Ja. Ik heb ook het idee dat ze proberen van Diemers en Antonucci en Texera afscheid te gaan nemen deze winter. Nou ja, dan is het wel lekker dat je er in ieder geval één speler voor terughaalt. Nou,
als je die kan vervangen door Veerman, dat is wel lekker, hoor.
Okay, dat is zeker wel lekker, maar ik ben alleen zo bang dat het dan uiteindelijk voor het bedrag wat we dan uiteindelijk voor hem gaan betalen, dat het dan weer gaat tegenvallen op lange termijn. Ik denk
dat Feyenoord nu ook wel in een positie gaat komen dat je af en toe ook wel eens wat meer risico mag gaan nemen. Hè. Zeker ook met de koers die we ingezet zijn. Tuurlijk moet je goed nadenken over elke uitgave die je doet, omdat het bij Feyenoord drie keer zo hard kan terugkomen. Weet je wel, ik zag nou ook weer bijvoorbeeld, dat moet ik ook nog even benoemen, Jury Seats.
Ja.
Schijnt Feyenoord ook weer voor in de markt te zijn. Nou, is ook spelen met een oude Heerenveenlink. Het is wat dat betreft echt een Heerenveen-item.
Ja.
Maar die heeft daar, geloof ik, 2013 of zo, of 12 is hij daar geloof ik weggegaan al. En de tussenliggende jaren heeft hij
Benfica in heeft Italië gezeten.
Gespeeld. Elke competitie in Europa heeft hij zo'n beetje wel aangetikt. Want ik geloof dat hij bij Anderlecht heeft gespeeld, Benfica heeft hij gespeeld, Italië heeft hij gespeeld, nou, goed, enzovoort, enzovoort.
Speelt nu bij Sassuolo in Italië, in de Serie B. En nou, ook als je die cijfers ook ziet, ja, het is geen... Guus Stil, wat dat betreft, hè? Hij kan wel op al die posities. Links buiten, rechts buiten, aanvallend middenveld. Nou ja, dan vind ik dat helemaal niet zo heel gek, hoor, als alternatief.
Het is een speler die aan het eind van dit seizoen transfervrij is. Ik krijg ook de indruk dat ze het met name hebben voor na dit seizoen. Maar het is wel een speler, inderdaad. Hij is dan nu weliswaar geblesseerd op dit moment. Ik weet niet hoe zwaar. Maar kan op meerdere posities uit de voeten. Maar is wel een vergelijkbare speler met Til. Volgens mij kan hij ook dat druk zetten. Ook wel heel lichtvoetig, kan makkelijk scoren. Ja, je kan hem af en toe als rechtsbuiten, als valse rechtsbuiten neerzetten of als valse linksbuiten. Ja, dus ook een speler die waarvan ik denk, nou, dat vind ik een logische optie. En wordt 30 in januari, dus het is ook niet nog niet die extreme oud is. Kan je nog 3-4 jaar mee. Kortom, ik vind het leuke dingen die gebeuren. En hetzelfde geldt, ja, deze week hadden we, en dan stoppen we met het transferrondje. We kregen ook het bericht dat het waarschijnlijk niet doorgaat met Diallo. Dat Manchester United toch daarvan afziet. Ja. Dat is echt zonde, want die had ook heel veel problemen kunnen oplossen op die rechtsbuitenpositie.
Nou, zegt dat wel.
Ja. Maar we krijgen er wel weer een nieuwe speler bij. En ik kan ook, dat denk ik dat het hetzelfde rijtje is van, ja, er is ergens een zak met geld gevonden. Want weliswaar is dit niet die speler die we in de winterstop straks al bij het eerste zien aansluiten. Maar die Karim Dermane. Ja. Een speler die in de voorbereiding mee heeft gedaan met onder 21, was toen nog 17, dus mocht nog geen contract, komt uit Togo. Ah, die speelde daar echt de pannen van het dak en iedereen had zoiets van, die moeten we echt een contract geven. Maar toen kwam er al, op een gegeven moment kwam Manchester United kwam al om de hoek, Leipzig kwam om de hoek en nog een paar van dat soort clubs. Dus we dachten, we zijn gezien. Maar die is inmiddels al in Rotterdam gesignaleerd, schijnt al zijn medische keuring hebben gedaan. En die gaat straks in januari ook komen, dus... Ja, ik vind het echt wel tof. Er gebeuren leuke dingen, ook op transfergebied. En daar word ik wel heel blij van.
Ja, nou ja, zeker. Die Dermane trouwens, steekt dat ook niet echt onder stoel of bank of zo, hè, dat die onderweg is naar Feyenoord. Hè. Maar goed, dat ga je horen natuurlijk in een gloedje nieuwe Insta Inspecta. Insta Inspector. Ja, hij is weer bomvol, jongens. Het is niet bepaald een pover weekje geweest. Lekker. Zij een groot filosoof ooit in deze podcast toevallig ook.
Ook nog.
Ja, ook nog, ja. Leuk. Maar nou ja, jongens, ik mag er wel beginnen. Ik vond het eigenlijk een wonder dat Kukcu op het veld stond in Friesland.
Oh?
Want ja, het is toch wel gebruikelijk in het voetbal dat als een gezinslid of zo trouwt, of je gaat zelf trouwen, dat je dan vrij af krijgt. Nee, dat is natuurlijk geen. Dat is alleen maar in het amateurvoetbal, jongens. Even scherp zijn, hè. Even scherp zijn. Nee, want zijn broer Ozan, die speelt bij Telstar, ja. Nou, die heeft al een paar dagen vrij natuurlijk. Hè. Die zijn al wat eerder met met winterstop. Die is getrouwd in Baku.
Oh.
Met een bloedmooie dame. Maar ja, die dachten waarschijnlijk, we gaan die maatregelen hier allemaal niet afwachten. De route, wij gaan lekker naar Azerbeidzjan. Dat is ook om de hoek namelijk. maar daar hebben wij als Feyenoord supporters van alles over mee kunnen krijgen. Want als je de vader van Kuksu, Halil Kuksu heet hij. Als je die volgt, nou, ik heb alles mee kunnen krijgen. Het aansnijden van de taart, de 63 dansjes die met elkaar gemaakt zijn. Het was echt hartstikke leuk. Het ging op een gegeven moment live.
Ja,
en een soort
camera
die boven die hele ballroom hing. Ik weet niet hoe die dat gefilmd heeft. Want ja, ik weet, voor zover ik weet, kan je alleen maar live met je telefoon. Maar waarschijnlijk zijn er ook andere manieren. Ik vond, dat zag er echt gelikt uit hoor. Hey, met een cameraploeg erbij en zo. Dat is echt kosten nog moeite gespaard, kan ik wel zeggen.
Maar in ieder geval gefeliciteerd. Ja. En leuk voor familie Kuksu dat ze trouwerij hebben. En ook nog de 3 punten. Wat een feest.
Ja, maar ik vond het wel opvallend dat Urkoen daar niet bij was. Ik vond dat echt, raar dat het dan niet een dagje later...
Prioriteit. Ik vind het zorgwekkend dat de vader van Kuksu, die ook tevens zaakwaarnemer is, dat hij niet in Heerenveen was om zijn zoon aan te moedigen. Dat is de belangrijke prioriteit in het leven.
Schandalig, echt schandalig. Maar ja, van de ene clublegende in wording, want dat mag ik toch wel over Kuksu zeggen, denk ik.
Ja.
Ondertussen, hoeveel wedstrijden heeft hij al gespeeld?
Ja, inmiddels een stuk of 104, 105 zullen het zijn, want een paar weken geleden was het zijn 100ste, dus de teller loopt door.
Nou, moet je nagaan. Nou, dan gaan we naar de andere clublegende, Jozef Kipries.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel echt, dat is natuurlijk wel enorm mooie man, hè, met de mat in de nek en voor de mensen die hem niet kennen, maar goed, iedereen kent hem. Jaren 90 natuurlijk de topspits van Feyenoord. Die heeft een geweldig schitterend schilderij van Barry Pirovano gekregen. Zo lekker mooi onder de kerstboom. En dat heeft hij eventjes op zijn Instagram gepost.
Ik schrok wel hoor.
Barry. Ik schrok wel. Barry bedoel ik dan. Ja, nou, het is dat je dat zegt. Hij ziet er niet best uit.
Hij oogt heel erg opgeblazen, om het maar netjes te zeggen.
Ja,
pafferig noem je dat, hè?
ja, precies.
Ja. Ik wilde net zeggen dat hij wel een beetje op Misha lijkt, maar ik weet niet
Nou, zolang ik jouw gebit niet in mijn mail heb zitten, ben ik helemaal happy.
Nee, maar ik maak me oprecht al zorgen.
Ik ben blij dat het grapje niet over mij maakt.
Nee, maar ik vind Kipries, het is echt mijn jeugdheld natuurlijk, jaren 90, maar ik vind hem er echt niet gezond uitzien. Dus er zijn natuurlijk ook wel wat verhalen dat het niet goed met hem gaat, dus ik hoop dat het wel beter met hem gaat. Icoon.
Dat klopt. Ja, nee, dat klopt zeker. Nou goed, gaan we door naar het volgende. Al die Feyenoorders die gaan natuurlijk lekker weer op vakantie een paar dagen, misschien anderhalve week of zo. Ik weet niet hoe lang, wanneer ze weer op de club terug moeten zijn. Ik geloof de 3e van januari moeten ze geloof ik weer terug zijn.
Ik dacht 2 januari. Volgens mij gingen ze 2 januari weer door naar hun trainingskamp.
Spanje. Gaan we naar Spanje?
Spanje, ja. Nou ja, moet je nagaan. Lekker. Dus als sommige spelers het echt goed hebben getroffen, gaan ze 2 keer naar de zon. Maar Marcus Pedersen dacht er even anders over. Die heeft het vliegtuig genomen naar het noordelijkste puntje van Noorwegen.
Dat zit je bijna in Antarctica. Zo ver moet je dan doorvliegen. Hey.
Nee, maar dat is echt. Dat is guurkoud daar. Ja, dat is echt vreselijk. Je stapt dat ding uit. En hij had ook een filmpje gepost terwijl hij dat vliegtuigje uitstapt. Het was ook zo'n propellervliegtuig. Het is gewoon een kans van 1-2 dat ding naar beneden pleurt. Want heel af en toe zijn die motoren gewoon bevroren, weet je wel. Het is daar zo verschrikkelijk koud. Maar goed, hij zat gelukkig in de goede. Zonder vriendin trouwens, want die was in Antwerpen. Dat vind ik toch ook wel. Ja, deze Insta-aspecten, daar is die ooit voor in het leven geroepen. De relatieproblematiek en dergelijke. Ik vind dat dan weer opvallend dat ze met kerst niet bij elkaar zijn. Maar goed, wellicht wordt het last minute nog wat geregeld. Maar die, dat vind ik wel mooi. Die is naar het noorden van Noorwegen.
Terug naar zijn familie. Nou, leuk man.
Schitterend. Ja, ik weet niet of zijn familie daar woont, maar in het noorden.
Je gaat niet voor je lol naar het meest koude puntje van Europa. En het meest donkere puntje van Europa als je daar niet hoeft te zijn. Dus ik neem aan dat daar familie van hem woont, ja.
Oké, dan gaan we er maar vanuit inderdaad. Nou ja, iemand anders die... Ja, deze hebben we denk ik echt nog nooit in deze rubriek gehad. Maar die heette Ilias Il Moussaoui, als ik het goed zeg. dat doe ik expres. Ja. Ilias Il Moussaoui. Dat is een jeugdspeler. Ik geloof heb ik het net aan jou gevraagd, Johan. Onder 18 speelt hij.
Ja.
Spits, is het geloof ik, aanvaller. Hij ziet eruit veel ouder uit. Ik dacht dat hij al 23 was of zo. Maar goed, hij schijnt bij de onder 18 te voetballen.
Zeker.
En hij schijnt ook nog wel eens een goaltje te maken. Maar die is dus naar Dubai gevlogen.
Ah, lekker.
Ja, en het is echt alles wat je van verwacht, Johan. Voetballer in Dubai, full experience. Hè? Het is even lekker een speedbootje huren met elkaar.
Strandfoto.
Fotootje gemaakt, shisha op die boot, weet ik het wat. De hele experience, skylijntje erbij. En dan, wat denk je, waar sluiten we af op zo'n avond?
Ja, weet ik niet.
Loungebar?
Ja, Bij die El Nusser, die gozer, die Salbeck.
Zeker.
Nou, ze hebben de enige echte ook. Werden ze door bediend? Jazeker. Ja, daar hebben ze waarschijnlijk best wel.
Laten we even een boeltje zetten. Want we zitten natuurlijk in de winterstop. Jij zei al, er zullen er wel meer naar Dubai gaan. Hoeveel Feyenoorders zullen wij de komende weken in Dubai treffen? Ik zet op 8 in. Ik denk dat er 8 Feyenoorders naar Dubai gaan. Ja.
Ga ik voor 5.
5, oké. Wes?
Ja, god, dit vind ik altijd. Dit is ook zo'n totaal niet belangrijke vraag, maar laten we zeggen 3.
Oké, nou, dan komen we er straks na de wintertop komen we erop terug. Jij bent de Dubai Watcher, Wes?
Ja, de Dubai Watcher. Nou, die taak neem ik graag op. Okay. Nou, is er nog één dingetje waar we mee moeten afsluiten, denk ik? Ja, ook weer iemand die we niet heel vaak noemen, Ruben Peters. Ik mag toch wel zeggen, ja, hij is geen speler, maar met de mooiste spelersvrouw van de hele selectie.
Zeker weten, ja.
Dat voormalig Miss Belgium, ja, of finalist of zoiets. Nou, in ieder geval knap vrouwtje. Maar ze hebben pas een kind natuurlijk. Ja. Hebben ze, wat is het, een paar half jaar geleden of zo, denk ik. Hij is natuurlijk de performance coach van Feyenoord en veel met gewichten in de weer en zo. Nou, heeft even hulp gehad van zijn kleintje. Die heeft even meegeholpen met die gewichtjes optillen.
Ah, oh, wat goed.
Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, Jopie. Maar dat was natuurlijk voor de Insta-post.
Oh, is dat het? Ja, ik dacht al dat kleine meisje nu al aan de pressing, aan de benchpressing. Ja, ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, toch?
Ja, nu al aan de plaspillen en aan de doping. Ja. Laten we het hopen van niet.
Nee, dat zou niet heel goed zijn.
Nee. Nee, okay, precies. Nou ja, precies. Leuk. Nou ja, jongens, dit was hem weer deze week. Ja, ik vond het nog aardig tegenvallen. Maar ja, goed, dat heb je altijd na een klassieker. Hè? Dan wordt er wat minder gepost.
Ik had eigenlijk wel wat stelletjes bij kerstbomen verwacht.
Nee, maar dat gaat nu komen. Ja, dat gaat allemaal komen. De komende allemaal in dagen Dubai. Gebeuren. Allemaal in Dubai, let maar op.
Ja, allemaal in Dubai. Ja, jongens, wij gaan lekker weer door. Want we gaan het gewoon over wat serieuzere zaken hebben natuurlijk. We gaan eens... dat is een mooi moment, hè. Het is de laatste van 2021. Ja. We gaan eens terugblikken op... ja, alles wat er is gebeurd eigenlijk sinds de zomerstop. Hè, sinds dat Arne Slot is ingestapt. En we nou een aaneenschakeling bijna van hoogtepunten hebben gehad. Het is natuurlijk, als we cijfers zouden moeten geven, nou, ruime voldoendes denk ik allemaal. Absoluut. Bij voorbaat zeg ik dat maar even. Maar jongens, ik heb hier de vraag in het draaiboek staan, dus dan moet ik hem ook zo stellen. Maar hoe kijken wij terug op de eerste competitiehelft?
Johan, hoe kijk jij terug?
Ja, nou ja, goed. Eigenlijk heb je net al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid, Wes, door te zeggen, ruim dik voldoende. De verwachtingen waren, toen Arne Slot eenmaal aangesteld werd, waren die hoog. Ik had hoge verwachtingen van Arne Slot. Maar we weten allemaal, Feyenoord is niet een makkelijke club. En er zijn trainers met grote namen zijn er binnengekomen die uiteindelijk het kerkhof hebben gevonden. Dus ik...
Dat klinkt ook wel heel vreselijk hoe je dat zegt, hoor.
Ja, goed, ja, het is wel zoals het is.
Nou ja, dus ik was vooral nieuwsgierig, zeker met alle inkomende spelers, alle weggaande spelers. Want er is natuurlijk best wel een renovatie geweest afgelopen zomer. Dus ik was wel nieuwsgierig hoe Feyenoord ervoor zou staan. Nou, het begon vrij moeizaam. Drita, ja, we noemen het maar weer. Daar gingen we met de hakken over de sloot, gingen we uiteindelijk door in het laagste Europese toernooi. Maar vanaf daaruit is het eigenlijk één stijgende lijn geweest. En... ja, af en toe hoor ik wel eens van die analisten die zeggen... ja, weet je, Feyenoord, die staat te hoog... en die verdienen die plek niet te staan. Nou,
Johan Derksen.
Ja, er zijn er wel meer geweest die steeds hebben gezegd... van wanneer gaat dit instorten. Maar als je gewoon de onderliggende cijfers kijkt... in alle lijstjes, in alle onderlinge wedstrijden... heeft Feyenoord geen punt gestolen. Sterker nog, je zou best wel kunnen beoordelen... en zeggen dat we eigenlijk...
Te laten liggen.
De enige wedstrijd, als je naar de cijfers kijkt... die echt terecht verloren hebben, was FC Utrecht uit... PSV heb je geluk met het verloop van de wedstrijd. Maar uiteindelijk win je die ruim door ook wat meer kansen. Nou, een Ajax verlies je, terwijl je daar misschien een gelijk spel. Maar...
Ik vind dat wel opvallend. Hoor. Ik hoor dat Slot ook vaak zeggen, we hebben niks gestolen of zo. Dan denk je, ja, dat moet je voor de gein aan de mensen bij Sparta of AZ vragen. Die zullen daar toch iets anders over denken.
Ja, maar door de aantal kansen die je afdwingt.
Misschien dat je het op basis van de cijfers nog wel goed uit kan leggen. Maar goed, dat zijn natuurlijk wel twee... ja, overwinning in extreem is geweest, die je ook zomaar gelijk had kunnen spelen.
Kijk, als je naar het wedstrijdverloop kijkt, snap ik heel goed dat ze op Spangen of inderdaad in Alkmaar denken van daar hebben wij een andere mening over. Maar als je die wedstrijden los bekijkt, als je kijkt naar de expected goals, als je kijkt naar de kansen die je creëert, als je kansen die je tegenkrijgt, het veldoverwicht, de kansen die je krijgt, het balbezit, ja, ben je eigenlijk in alle wedstrijden, ben je gewoon... de betere. En ja, jullie hadden het net over dat het de laatste weken misschien ietsjes minder ging. En dan heb je het over FC Groningen uit, FC Twente uit. Nou, FC Twente, voor de competitie win je niet, was je de betere. Voor de beker win je niet, was je beter. FC Groningen win je niet, was je beter. Ja, dat hoort ook bij het voetbal, want het is niet altijd zo dat de beter... Want Ajax heeft hier nog veel meer last van. Het feit dat we maar 3 puntjes achter staan op Ajax is een groter wonder te noemen dan dat Feyenoord op de 3e plek staat. Want Ajax had verder weg moeten staan. Overigens, PSV had weer dichter bij ons moeten staan. Maar ik denk puntje bij paaltje, wat gewoon heel knap is. En ik denk dat zeg maar het belangrijkste is van die eerste competitiehelft. En je bent door in Europa. En het gat met nummer 1 is kleiner dan het gat met nummer 4. Nou, dat betekent gewoon dat we naar boven kunnen kijken. Dat we onderin uiteraard ook nog steeds wel in de gaten moeten houden. Maar dat we echt op de goede weg zijn. En we spelen gewoon lekker voetbal met Heerenveen als beste voorbeeld.
Ja, nou ja, zo, nou ja, goed. We kunnen afsluiten, de spullen inpakken en wegwezen. En met vakantie, want ja, dit is gewoon keurig uitgelegd. Ik bedoel, maar neem deze 2 minuten eventjes apart. Stuur het naar Johan Derks op en dan neem morgen ontslag bij Veronica Insight.
Dat is al gaat hij toch niet meer over voetbal praten. Nee. Maar ik had verwacht dat we iets vaker wisselvalliger zou zijn. En dat is me enorm meegevallen. Dat we hele hoge pieken zouden afwisselen met hele diepe dalen. En dat heb ik eigenlijk nauwelijks gezien. Ja, die afgelopen week dan misschien, weet je wel. Dan tegen Twente uit voor de beker. Dat het dan net niet onze kant op viel. En dan Groningen, die we dan op zo'n knullige manier dan weer gelijk spelen, weet je wel.
Ja, ja maar dat hoort er maar denk
dan,
ik ook wel een beetje bij.
Maar als dat dan het enige is...
Nee, en dat is ook de discussie
maar
over...
geeft ergens ook wel een zure nasmaak, want... Als je die wedstrijden even loskijkt, weet je wel, zo Groningen, RKC, die we dan thuis gelijk spelen, had er misschien nog wel veel meer in gezeten.
Ja, maar dan komen we weer terug bij het verhaal van Wesley. Sparta, nou ja, die win je uiteindelijk wel heel fortuinlijk door in de laatste minuut dat doelpunt te maken. AZ, ben je net iets beter, maar het was ook niet dat we daar 44 kansen kregen en zij 1. Hè? Ik bedoel, AZ had met een beetje geluk iets betere scherpte voor de goal. Hadden ze natuurlijk ook op zich wel een doelpunt kunnen maken.
Nee, maar als echt alles had meegezeten, dan had je gewoon in hetzelfde schuitje gezeten als tijdens het kampioensjaar. Ja. Want toen zat ook gewoon heel erg veel mee. Hè? Toen maakte je ook in de laatste minuut gelijk tegen Utrecht. Won je ook in de laatste minuut van NEC. Ja. En zo had je wel meer voorbeelden toen. Dus ja, dat niveau zijn we nog net niet. Ook als je naar de puntengemiddeldes kijkt, ik heb dat even opgeschreven voor mezelf, ik was er wel benieuwd naar. Maar Slot pakt in de Eredivisie gemiddeld per wedstrijd 2,17 punten.
Ja,
dat is echt gigantisch veel. Zeker ook voor het feit dat het vorig jaar was, dat echt heel erg laag, 1,73. Onder advocaat, het zegt ook alles inderdaad ook. Hè. We hebben het al heel vaak benoemd hier over die verschillen tussen die beide trainers en de speelwijze en weet ik het wat. Maar alleen maar met dat cijfer al, dan kan je nu al, nou, ik noem het nog maar even Johan Derksen, daar kan je mee om zijn oren slaan om te zeggen van joh, zo geweldig is het helemaal niet gegaan. Want Feyenoord heeft bijna dezelfde selectie, een paar wijzigingen hier en daar. Hè. Zelfs nog de sterspeler, die is naar de aartsrivaal gegaan en nog doe je het gewoon veel en veel beter. Ja. En je hebt heel erg veel zware uitwedstrijden tegen ploegen uit het linkerrijtje heb je al gehad.
Ja, we kijken er nu cijfermatig naar. Hè? Alle prestaties, weet je, die 20 overwinningen, 6 gelijke, 5 nederlagen. De ranglijst, Europa. Maar los daarvan ook het spelbeeld. Hè? Het feit dat wij gisteren die goal maken na 35 passes. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is geen geluk. En het feit dat wij in Europa in een echte moeilijke pool... en dan lachen mensen, zeker die niet Feyenoord aanhangers zijn... die zeggen, ja, het is maar de Conference League. Ja, dat klopt. Maar die pool die was wel van Europa League niveau.
Absoluut.
En dat je daar gewoon geen wedstrijd in verliest... en dat je daar gewoon uiteindelijk eerste wordt in die pool. Het feit dat wij spelers, en je kan ze allemaal afgaan... of het de nieuw gehaalde rechtsback Pedersen is... of het nou Sinisterra is, of het Lins is... Iedereen is ook beter geworden, op misschien Senesi na, maar oké. Maar je ziet de ontwikkeling van de spelers hier gaan. Hè? Malasia heeft zijn debuut gemaakt bij Oranje. Bijlo heeft zijn debuut gemaakt in Oranje.
Die stokt ook wel een beetje trouwens, hoor, vind ik. Ja, de laatste weken doet hij het wel weer beter, Malasia.
Nee, tuurlijk. Maar
die vond ik ook een hele lange tijd...
Het is allemaal waar, maar het gaat er wel om. Op het moment dat je kijkt naar de ontwikkeling... Er zit een stijgende lijn. Spelers worden meer waard. Ja. Door alles wat er nu gebeurt, dat je in Europa door bent, dat ze international worden. Nou ja, noem het allemaal maar op.
Nee, maar dat is helemaal waar.
Dus het is zowel sportief als uiteindelijk wordt het financieel, wordt het ook interessant. Want ja, de verder dat we in Europa komen, de meer dat onze spelers waard worden. En uiteindelijk dat we straks grotere, hogere prijzen gaan krijgen. En dan hoeven we überhaupt niet meer na te denken over, ja, waar, van welk geld gaan we straks Veerman kopen? Want dan hebben we gewoon, dan kunnen we 3 Veermannen kopen van het bedrag wat we voor Kurtje verkopen.
Manchester City aan de Maas. Manchester City aan de Maas, zei iemand. Ja. Nee, maar ik had even een ideetje, jongens. Gewoon, hup, zo, uit het blote hoofd. Ik dacht, wij moeten eigenlijk iets, ja, we doen het niet officieel, maar een soort Kangaloo Awards of zo, weet
ja,
je wel.
Ja.
We gaan geen beeldjes uitreiken en we hebben ook niet 3000 mensen op de tribune zitten. Mag ook helemaal niet, trouwens. Maar nee, maar ik dacht, het is toch wel leuk. En je ziet ook op Twitter nu ineens al die lijstjes ook voorbij komen. Hè. Mensen moeten elkaar een beetje nadoen daarin. Maar ik dacht, ik stel jullie een paar vragen. Ja. En ook mezelf dan trouwens. Maar en daar moeten we dan antwoord op geven. En misschien dat we diezelfde vragen kort ook op Twitter kunnen doen. En dan kunnen alle mensen de antwoord op geven.
Ja, is goed.
Hoe leuk is
nou,
dat?
Let's go.
Beetje interactiviteit. Nou, ik zou eigenlijk wel willen beginnen met, wat was eigenlijk jullie lekkerste wedstrijd? Of jullie leukste wedstrijd? Gewoon, als jullie één wedstrijd moeten noemen uit dat afgelopen half jaar, welke noemen jullie dan? Nou, dan stel ik voor, Misha, mag jij beginnen?
Dan ga ik voor Slavia thuis.
Zo.
Die eerste helft was waanzinnig. Ja. Echt van zo hoog niveau. En ik ben zo blij dat ik daarbij ben geweest. Het was op een gegeven moment rust. En ik stond naast Sven, heet die gast. Daar deed ik altijd de jeugd mee trainen. En ik keek hem aan. En ik zei, gast, waar de fuck hebben we naar zitten kijken? Want ik heb Feyenoord nog nooit zo goed zien voetballen.
Maar ze Tsjechië ook helemaal van slag van, hè? Als je die kranten achteraf hoorde, dat ze echt van, dit was echt een show. Terwijl ze het jaar daarvoor
helemaal flabbergasted.
Ja, dat was echt, die eerste helft was echt heel goed. Tweede helft een stuk minder.
Ja, die trainer zei dat ook. Maar die trainer van hem, die zei ook, joh, ik schaam me gewoon dat mijn ploeg gewoon zich zo heeft laten wegspelen. Ja. Dat had hij nog nooit gezien.
En jij, Wes, wat is jouw hoogtepunt qua wedstrijden deze competitiehelft?
Ah, god, ik heb eigenlijk 2, maar ik ga er natuurlijk maar 1 noemen.
Ja.
Maar dan noem ik toch Union Berlin uit. Omdat het ook de wedstrijd is waar ik bij ben geweest. De Europese uitwedstrijd. En ik vond dat zo lekker. Het tekent ook precies weer dat we geen angst hoeven hebben voor welke club dan ook. Union Berlin stond op dat moment geloof ik 4e in de Bundesliga. Ja. Ze zijn nu geloof ik ietsjes gezakt wel. In Duitsland. Maar het is gewoon een prima club daar. En nou, we hebben altijd gedacht, Feyenoord, nou als die in de Bundesliga meedoen, dan nou, misschien worden we dan onderste 5 of zo. Weet je wel. Ja. Beetje gekscherend altijd. Maar ja, Feyenoord had ze thuis al echt van de mat gespeeld. Nou, een beetje overdreven, maar gewoon lekker gepakt. Verslagen, 3 puntjes. En dan, ja, we hadden sinds 2014 geen Europese uitwedstrijd in de groepsfase meer gewonnen. Klopt, hè? Standaard Luik was de laatste. Ja, nou ja, en potverdikkie zeg, het lukte gewoon. En Feyenoord won daar met 1-2. Schitterende wedstrijd. Ik was daarbij, het was verschrikkelijk het weer. Maar het werd natuurlijk 1-2 door Cyrilianu Desser. Ja, dat is ook een verhaal natuurlijk apart. Die scoorde in die week geloof ik 3 keer ook. Allemaal belangrijke goals. Dus nee, als ik dan 1 wedstrijd moet noemen, noem ik die.
Ja.
En jij, Jopie?
Ja, het is misschien een beetje flauw omdat we er net uitvoerig bij stil hebben gestaan. Maar ik vond Heerenveen uit echt uitstekend.
Dus wij noemen met z'n drieën PSV uit, noemen wij niet?
Nee, PSV vond ik, het is natuurlijk een eerste echte test was dat misschien wel van Arne Slot. En dat ging hartstikke goed. Alleen het spel was niet altijd even goed. En het was vrij reactief. Ik geloof ook dat het de wedstrijd is waarin we het laagste balbezitpercentage hadden van alle wedstrijden dit seizoen. Dat zegt overigens niet alles, maar
Nee, maar dat tekende toch ook wel dat Feyenoord ook gewoon, of tenminste dat Arne Slot ook met een hele andere tactiek ook tot resultaat kan komen.
Dat is het ook. En het bewijst andermaal weer hoe geweldig Arne Slot is. Alleen als je het hebt over nou, hoe Feyenoord voetbalt, heb ik zo genoten afgelopen woensdag van Heerenveen uit. Een moeilijke wedstrijd, ik zei het net al, omdat ja, als je niet wint, dan ben je klaar, zeg maar, voor het kampioenschap. En nu laat je eigenlijk vanaf de eerste minuut, en wat ik zeg, we hebben ze net allemaal doorgelopen van nummer 1 tot en met nummer 11. Allemaal waren ze in vorm en iedereen liet het zien. Daar was ik echt heel trots op. En dat vond ik een uitstekende wedstrijd.
Ja. Nou jongens,
nog meer. Wat heb je nog meer voor vragen?
Positiefs.
Kom op.
Nou ja, tegenover iets positiefs moet ook iets negatiefs staan, vind ik.
Hey.
Wat was dan, ja, moeten we toch even benoemen. Ja. Maar wat was dan juist het, nou, wat was dan die zure appel voor jullie de afgelopen 6 maanden? Ik zou zeggen dezelfde opstelling weer. Misha, jij mag weer beginnen.
Dan ga ik toch echt voor Ajax thuis. Ja, dat is een hele makkelijke. Maar ook gewoon omdat ik weer zo had gehoopt op die wedstrijd en op de hele sfeer en de ambiance. En dan ja, leeg stadion en dan zo'n vlakke wedstrijd. En dan zelfs tegen een uiterst slechte Ajax toch op een of andere manier niet mogen winnen. En dan weer zo'n kut tegen goal krijgen. Dat ik echt dacht, dit was gewoon weer heel even 90 minuten typisch Feyenoord.
Ja. Ja.
Ja, nou ja, dat is het klote moment. We moeten ook niet te lang bij stilstaan. Nee. Dus en door. Ik stel voor dat we naar het volgende
maar
moment
gaan. Maar
nog
minder gaan. Dan de beker.
Ja.
Ja, nou ja, die wilde ik dan, dan noemen. Goed dat we dat die ook verkiezen. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Nee, maar die had ik in mijn hoofd. Ja, dat weet je, ik heb zelf het idee dat het net te vroeg is voor Feyenoord om nu al kampioen te worden onder Slot. Weet je, we zitten er dichtbij en het kan. En de Conference League, daar zitten ook gewoon nog een paar kanonnen in die via die tussenronde erin gaan komen. Dus ook daar heb ik het idee, nou, de kans dat we die winnen is niet zo heel groot. Het is er. Hey, luister, en als er één trainer is die ons mag laten dromen en laat dromen, is het Arne Slot.
Absoluut.
Maar ik dacht dan, joh, die beker, ja, dat is altijd gewoon een. Ik had laatst Peter Wisschoff aan de lijn voor de tegenstander en die zei, dat is de kortste weg naar een prijs. Ja, geen spel tussen te krijgen.
Sterk. Slimme man hoor, die Peter Wisschoff.
Nee, maar ik wilde het er ook zelf in gooien eigenlijk daarom. Maar ik denk, ik doe toch maar net even dat iemand anders het gezegd heeft, wat ook gewoon waar is.
Ja.
Maar,
ik heb het ook gezegd in de podcast.
Ja, precies.
Nee, maar het is ook gewoon zo, weet je wel. Het is ook gewoon, je hoeft er maar, ja, voor mij hoef je er maar 3 te winnen en je staat al in de finale. En het is, weet je, je gunt die Slot ook gewoon nu eigenlijk al een soort beloning op zijn werk. En eigenlijk is het hele proces, hoe het loopt en zo, is al een beloning. Ja. Maar goed, ik had het Feyenoord ook graag met die beker gezien. En dan is het gewoon lullig als je op zo'n manier tegen een goede tegenstander, maar die gewoon minder voor de dag komt dan Feyenoord, dat je eruit vliegt na 120 minuten voetbal. Maar goed, dat is mijn moment. Jopie.
Ja, nee, ik kan nu. Dit zijn eigenlijk de twee echte antwoorden. Weet je, RKC thuis, die win je niet. Maar goed, dat is een onbegrijpelijk dat je die uiteindelijk niet wint. En dat je denkt, we hebben het net al gehad over Groningen uit en Twente uit voor de competitie. Is ook allemaal hartstikke zonde. Dus ik ga nu, aangezien jullie mijn antwoorden al een beetje weg hebben gemaaid, ga ik maar een heel flauw antwoord geven. Dan zeg ik Slavia Praag uit.
Oh. Maar zeg jij niet dat kan je toch veel beter? Ja, ik wil niet, je hou een antwoord in de mond, hè, maar dat er geen publiek meer bij is of zo.
Tuurlijk, maar daarom wilde ik een klein grapje maken door Slavia Praag uit te zeggen. Want uiteindelijk door die gelijkmaker zijn we uiteindelijk meteen door. Dit Feyenoord is zo leuk dat ik eigenlijk nog veel meer wedstrijden van Feyenoord wil. Dus die tussenronde had ik misschien nog wel leuk gevonden. En dat zeg ik natuurlijk met een hele grote knipoog.
Ja hoor, joh.
Nee, daarom zeg ik ook. Van het echte antwoord hebben jullie al gegeven. Er zijn natuurlijk wel wat mindere. Jahan Baks valt nog niet heel erg mee. Nelson valt me ook een klein beetje tegen. Onze reservekeeper ben ik nog niet ondersteboven van. Het feit dat we een aantal wedstrijden niet hebben mogen bekijken vanwege de coronamaatregelen doet mij pijn. Dus er zijn natuurlijk best wel wat mindere dingen van dit seizoen. Maar ja, dat vergeet ik gewoon omdat het echt een feest is om naar Feyenoord te kijken. Het is echt fijn. Ja. Het is echt leuk.
Nou ja, dan gaan we er gewoon weer een positieve award in gooien. Ja, wie is jullie speler van die eerste 6 maanden? Nou, ik stel gewoon weer voor dat we diezelfde opstelling gaan doen. Dus Misha mag weer beginnen.
Nee, ik kies voor Gernot Trauner, omdat op het moment dat hij in de basis is neergezet, eigenlijk geen moment meer weg te denken is. Onze rots in de branding, onze, hè, zoals wij hier hem noemen, een van de Bermuda-driehoek.
Ja.
Hey, maar hij is echt, weet je, dat is het mooie van hem. Hij verblikt of verbloost niet. Hij is echt feilloos wat dat betreft.
Ja, feilloos, hè?
Het is wel waar.
Zoveel rust wat die man achterin met zich meebrengt. En ik ben zo blij dat Botteguin vervangen is voor hem.
Ik zat ook met Trauner in mijn hoofd, maar ik had deze man had ik echt bovenaan mijn lijstje staan. Dat is natuurlijk, eigenlijk moet jij hem gaan zingen, vind ik, voor me. Maar Brian Linssen.
Brian Linssen. Dankjewel.
Dankjewel. Kijk, mijn feestdagen kunnen nu al niet meer stuk. Ik zal eigenlijk voor de mensen die het nog niet kennen, ga gewoon de Twitter van Keingeloe even af met Johan in de vogeltjesdans. Echt, het is echt genieten. Je hoeft niks anders meer te zien in het hele jaar.
Ja.
Maar nee, Brian Linssen, ja, weet je, wij hebben heel vaak discussies gehad. En nog steeds hebben we veel discussies. Hè. Wij discussiëren erop los in die groepsapp. We hebben er allemaal verstand van en ook allemaal niet. Dat is allemaal het mooie. Maar die Brian Linssen, toen hij nog bij Vitesse speelde, toen heb ik al wel eens gezegd, joh, dat vind ik echt een typische Feyenoord-speler. Nou, dat is waar, toch?
Ja, dat heb jij. Jij was de eerste die dat riep. En toen hebben we je eenmaal belachelijk gemaakt.
En wat kreeg ik over me heen?
Ja, wij vonden dat helemaal niks.
Dat was geen emmerstront. Dat was een container met stront. Dat was niet te geloven. En, nou, of een bad of een kuip vol met stront gewoon. Maar goed, wat gebeurt er nou? Het lukt ook totaal niet in het eerste seizoen. Ik vond het eigenlijk vorig jaar al schandalig dat hij vaak in hetzelfde rijtje werd genoemd als Mark Diemers. Omdat ik vind dat Brian Linssen vorig jaar al nou, redelijk wat doelpunt had gemaakt en ook veel beter in het spel past dan Diemers. Maar nu dit seizoen komt het echt allemaal uit. En ja, heeft hij gewoon, is hij geloof ik de topscorer van de Eredivisie.
Nee, Haller ja, en... staat nu net één doelpunt boven hem.
Oh, dat moet jij weer noemen?
Ja.
Ja, nou ja, zonder blik of blozen zeg ik dat gewoon hoor.
Ja, nou ja, precies. Nee,
wat maar, wel grappig is, als je het hebt over het cirkeltje rond weer maken. Ik zei het net al met Geertruida, die vorig jaar bij Heerenveen. Linssen was vorig jaar, in het jaar van Advocaat, toen hij net gekomen was hij heel lang niet goed. Zijn doorbraak was Heerenveen thuis, toen hij die fantastische voorzet van Malasia kreeg en hem op zijn koppie zo erin knikte. En toen hij hattrick maakte.
Ja.
Ja, die goal woensdag tegen Heerenveen uit, die voorzet van Malasia was weer fantastisch. Maar ook hoe Linssen die bal weer inkopt, is weer zo ontzettend goed. Dat ik dacht, hey, dit hebben we al een keer gezien. Ja, Linssen scoort altijd tegen Heerenveen, maar ook
maar Linssen... moet Jahan Baks dan niet gewoon eens even met Linssen gaan zitten?
Nou ja, maar laten we dan Jahan Baks als voorbeeld nemen dat Linssen ook een halfjaartje nodig had om, juist, om te wennen.
Daarom
nou,
ook.
Dan gaat Jahan Baks misschien tweede competitiehelft wel vlammen. Maar Linssen is ook een terecht. Hey, dan ga ik mijn naam noemen, want anders blijven we veel te lang hangen.
Ja, daar hebben we zin in, Jopie.
Nou, het Orkun Kukçu. En dat heb ik lang niet gedacht dat ik dat zou zeggen. Dat ik Kukçu de man van het seizoen vind. En ik ga je uitleggen waarom. Want ik kijk naar het begin van het seizoen. Toen werd hij natuurlijk wat meer naar achter gehaald. Hè. De aanvallende middenvelder zoals wij hem kenden van de jeugd was niet meer. Hij moest controlerend gaan spelen naast Toornstra in eerste instantie. Later werd het Uisnes. En ik weet nog wel, bijvoorbeeld Drita, die wedstrijden hebben we ook geroepen in de podcast. Van, ja, het kan gewoon niet. Kukçu kan gewoon niet verdedigen. Dit beheerst hij niet. Dit is vragen elke week om problemen. En vanaf dat moment, nou ja, hij heeft het zelf ook gezegd, dat hij is gaan werken aan zijn conditie, aan zijn fitheid. Hij is scherper geworden. Ik vind Kukçu werkelijk een sensatie. De laatste weken, ik luister elke keer die podcast terug, elke week zeggen we hetzelfde. Wie was de uitblinkers? In de top 3 staat elke week de Kukçu. Het feit dat Feyenoord zo makkelijk voetbalt, heeft te maken met Kukçu. En ja, iets mindere mate die man die naast hem staat, want die doet natuurlijk ook aardig mee die Uisnes. Maar Kukçu ontwikkelt zich zo goed. En ik durf
je merkt ook dat de kritiek stellen. Op hem ook een beetje verstomd.
Ja,
hè?
Precies. Er zijn nog steeds wel mensen die het niks vinden. Maar ik zeg het je nu hier. En ik, nou, daar hoeven we niet lang in de discussie over te gaan. Ik durf wel te zeggen dat het de beste middenvelder is van Feyenoord dit millennium. Ik meen het oprecht. Ik vind hem beter
dit
dan Elleman. Ja, oprecht. Wat hij brengt...
Nee, dat is echt onzin. Nu moet ik je
goed.
Even onderbreken.
Hij is
Ja, maar hij is geweldig dat hij een balletje naar links en rechts kan spelen. En af en toe is de diepte in. Geweldig, maar... Hij kan nog steeds niet schieten, bijvoorbeeld.
Nee,
dat is gewoon, dat valt zo tegen.
Nou, wie is dan de beste middenvelder geweest in dit millennium?
Dit decennium?
Ja? Nee, millennium. Dus sinds deze eeuw? Sinds 2000?
Nou, ja, ik kan het toch wel een paar noemen. Paul Bosveld of zo. Karim
Elamadi.
Ja,
die was
maar oprecht, ik vind Kukçu verder dan Elamadi en Villena. Bosveld vind ik wel terecht dat je die noemt. Die was ik eventjes een klein beetje vergeten.
Shinji Onno vergeet je ook gewoon.
Nee, maar ik vind Kukçu...
Jezus
Christus. Nee, maar Kukçu zit goed op dat niveau. Nee, joh. Die is...
Wijnaldum.
Nee, die was als middenvelder niet goed bij ons. Nou goed, deze discussie hoeven we niet te voeren. Dat doen we later nog een keer. Kukçu is... Nee, maar Kukçu wordt nu zelf door jullie onderschat. Als je ziet hoe...
Nee, zeker
die gaat straks
niet.
Echt het record opbrengen. En ik denk dat hij het dubbele opbrengt van wat onze record nu is. Ik geloof dat 18 miljoen is voor Karsdorp. Ik denk dat hij het dubbele gaat opleveren. En ik maak geen grap. Hij is echt een sensatie. Zo. Echt een sensatie.
Je hebt aandelen in een Kukçu, dat is wel duidelijk.
Elke week zie ik hem beter worden. En dat vind ik scary. Want als je dan deze lijn doortrekt...
Is die scary?
Ja, nou ja, goed. Heb je nog meer leuke vragen of houden we het hierbij, Wes?
Nee, we houden het lekker bij
mag
deze
vragen. Mag ik
toch
nog even één ding zeggen? Want ik was gisteren geattendeerd door Misha... toen het schema van de tweede competitiehelft bekend werd gemaakt door de KNVB. Toen zei Misha van, nou, kijk eens naar dat rijtje van ons, naar uitwedstrijden.
En dus
ik ben dit even bij gaan pakken. Na de winterstop hebben wij de uitwedstrijden NEC, RKC, AZ, PEC, Ajax, Heracles, Fortuna en Eagles. Dat zijn op Ajax en AZ nou eigenlijk allemaal potjes die je moet winnen. Waar je eigenlijk gewoon een betere ploeg hebt.
Ja.
En dan kijk ik en vergelijk ik ons met onze grootste concurrent. En ik kijk, ja, het doet pijn, maar niet naar Ajax. Want ik ga er nog steeds vanuit dat die gemakshalve makkelijk kampioen worden. Maar dan kijk ik naar PSV en dan kijk ik naar hun uitschema na de winterstop. Groningen, Vitesse, Sparta, Utrecht, Twente, Cambuur, Feyenoord, PEC. Die gaan geen uitwedstrijd winnen. Die gaan geen uitwedstrijd winnen. Kortom, we gaan jagen op die plek 2, jongens. En we gaan het nog worden ook. Ik heb er zin in.
Ik ook.
Nou ja, joh, maar ik vind het wel heel gemakkelijk hoe je zegt dat Ajax zomaar even kampioen gaat worden. Heel gemakkelijk. Als
nee,
jij dit nou
die
zo
beginnen
opdoet,
gelijk echt kut met Utrecht uit. En dat is traditioneel geen
wedstrijd
voor
hun. Ja, dat zal me wel. Maar Ajax heeft nog steeds de ploeg die ook deze, deze winter waarschijnlijk weer 3 nieuwe spelers gaat halen. Ajax, ik geloof er echt... Tuurlijk wil ik erover dromen en dan vind ik het een heel leuk idee. Maar ik denk niet dat het realistisch is om te kijken naar die plek 1. Ik denk dat we echt moeten gaan focussen op plek 2. En het kan. Ik vind ons niet minder dan PSV. Dat moeten we nu ook gewoon uitspreken. We gaan minimaal 2 doen.
Nou ja, maar sluit ik me volledig bij aan.
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey, jij. Kies mij.
Wees nou geen idioot. En geef mij je vote.
Hey joh, stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij. Dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Bolletje kapen.
Hey, we hebben net ook een soort... hebben we een soort polletje kapen eigenlijk al gedaan. Ja. Maar die gaan we nu pas echt doen. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van die hele show. Vinden ook heel veel luisteraars van ons. dat zeg ik natuurlijk met een kleine lichte ondertoon. Hè,
mensen moeten wennen. Mensen moeten eraan wennen.
Mensen moeten wennen, maar 2 weken geleden kregen we een beetje kritiek. En dat mag, hè. Dat mag. Maar we hebben nu... Nou, ik denk dat we nu een hele leuke vraag hebben opgeworpen aan elkaar. Het is namelijk zo, we zijn er een paar weken uit nu. Hè. Feyenoord is er een paar weken uit. Wij gaan ook nu even lekker 2 weken met vakantie, als ik goed zeg. 3 weken zelfs, zie ik Jopie. Nou ja, wij gaan elkaar de vraag stellen. Ja, er gaat natuurlijk wel wat zo meteen gebeuren tijdens die 3 weken als wij er niet zijn. Maar welke grote gebeurtenis zou jij nou willen dat daar zo meteen gaat gebeuren? We stappen wel een beetje die tijdmachine in, maar dan naar de toekomst en dan gaan wij dat nieuws voorspellen. Ja, we weten hoe het werkt, hè? 45 seconden en dan gaan we beslissen. Of tenminste, dan laten we de mensen beslissen. Ik zou zeggen, wie wilde eigenlijk aftrappen, jongens?
Nou, jongens, we zijn al de hele tijd met mij begonnen. Dus waarom vandaag niet dat in stand houden?
Nou, kom maar op.
Na jaren speculeren bij Veronica en Site heeft ons oud-commercieel directeur dan toch echt gelijk gekregen. Bijna wekelijks zat Chris Woerts op tv te oreren dat er investeerders aan zaten te komen. Bijna alles is de revue gepasseerd, zoals Mike Ford met zijn Amerikaanse investeringsbedrijf. Of die groep van 5 welvarende Feyenoord supporters. Maar het is nu dan eindelijk zover. De investeerders hebben zich gemeld bij de Kuip. De deal is rond. We zijn weer een kapitaalkrachtige club. Weg met die oude smerige constructies waar mensen elkaars hoofd boven water houden. Het geluk lacht ons toe. Want na Arne Slot, ja jongens, na Arne Slot wordt dit de volgende schot in de roos.
Zo. Sterk, ja. Zij gaan ze dan eindelijk binnenkopen? Ik ben benieuwd. Moet haast wel, want anders kan je niet uitleggen dat Feyenoord ineens in half Europa interesse heeft en dat ze ineens ook een bod gaan doen op Joey Veerman. Dus er moet wel wat lopen, ja. Oké. Ga jij nu, Wes?
Nou, dat is goed. Ik ben er klaar voor. Nou. Zal ik hem erin pompen?
Kom er maar in.
Pomp jij hem dus even in, vent.
Ja, sinds hij in Rotterdam een contract tekende, zijn alle ogen op hem gericht. Er werd veel van hem verwacht. En we kunnen over Arne Slot zeggen wat we willen, maar hij blijkt inderdaad een wonderdokter te zijn. Hij tovert de punten tevoorschijn, laat afgeschreven spelers compleet opbloeien en heeft het chagrijn en zorgen van het legioen na het vreselijke advocaatjaar met een simpel antibiotica-kuurtje als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Voor hoop! En nu we onze profeet hebben gevonden, zal je het net zien. Wordt hij richting de hoofdstad gepoest. Ik krijg er kotsneigingen van. Daarom zeg ik, waardeer dat contract van Slot op. Hij ligt nog tot 2023 vast. Veel te kort. Geef Slot nog meer invloed. Roof desnoods een bank leeg, maar krijg het voor elkaar. Hashtag Slot 2030. Make it happen.
Ja, dat is lekker. Ja, ik denk dat iedereen daarvoor is. Ik ben in ieder geval...
Dat lijkt me ook wel, hè? Tot 2034 ben ik er helemaal tevreden goed. Mee.
Ja, al 2040. Ik vind ik ook prima. Ja.
Nou, let's do it.
Let's do it.
Make it happen.
Make it happen. Oké. Zal ik maar gaan dan, jongens?
Yes.
Nou, make dat ook maar happen.
Make it
dan.
Maar happen. Komt-ie. Ik verwacht dat het een bewogen winterstop gaat worden. Pedersen laat een sleeve-tatoeage zetten. Sinisterra krijgt een relatie met Katja Schuurman. En voor de 735ste keer wordt Feyenoord in verband gebracht met Lens. En Van Wolfswinkel. En Dost. Maar het belangrijkste nieuws deze winter is dat we een nieuw rechtsbuiten krijgen. Het betreft een 28-jarige speler. Een rechtspoot. Een Iranier. Zijn naam? Alireza Jahanbakhsh. Ik hoor je denken, die hebben we toch al? Klopt. Maar Alireza gaat tijdens de break terug naar Iran en omringd door familie en vrienden ziet hij in dat hij het simpeler moet houden. De lood in zijn schoenen en zijn vormdip laat hij definitief achter in Iran. Wat nou nieuwe rechtsbuiten? Jahanbakhsh komt herboren terug en gaat vlammen na de winterstop.
Ja. Lekker creatief weer, Jopie. Lekker creatief weer, hè? Jij doet altijd net even een beetje dwars, hè? Ja. Dat is echt... Jij bent echt zo, ben jij geboren ook, hè? Een beetje dwars.
Ik hou ervan om af en toe net even een ander geluid te geven dan de rest.
Wij geven jou een opdracht. Wat gaat er helemaal veranderen, weet je wel? Echt groot nieuws en zo, hè? Maar jij interpreteert dat toch weer helemaal lekker anders, hè?
Het zou leuk. Als jou een pak na de winterstop daadwerkelijk zijn vorm weer terugpakt... van zeg maar dat jaar dat hij bij AZ alles raakschoot... Ja, dan zijn we spekkoper, want dan hebben we geen nieuwe rechtsbuiten meer nodig. Dan is die hele Diallo mag lekker in Engeland blijven, want dan schiet hij er wel 25 in.
Dan heb ik goed nieuws voor je, want die blijft waarschijnlijk ook in Engeland.
Ja, precies, daar hebben we het net over gehad. Goed. Hey jongens, voordat we naar de afronding gaan. En de Kijkenpool doen we meestal op maandag, maar aangezien dit de laatste is nogmaals van 2021, dacht ik, laten we nou meteen al die administratie afhandelen. Want ja, ook de wedstrijd tegen Heerenveen heeft weer punten opgeleverd. Jeroen Mulder was met 27 punten degene die de meeste punten had gescoord. Dat zijn er knijterveel.
Netjes.
Ja, en dan hebben we... Ja, de periodetitel is nu gepakt. De tweede periodetitel is een feit. Ja, en hij gaat...
Jij kan zwemmend, hè?
Ik kan daar wandelend heen. Het is inderdaad om het hoekje bij mij. Het is El Geffen. Die heeft de prijs gewonnen.
Ik vind dat toch wel opvallend, hoor. Ik vertrouw dat niet helemaal.
Nee, ja, ik heb al inmiddels contact met hem gezocht en gezegd van... ja, weet je, we gaan jou wel disqualificeren voor de derde en de vierde periode strijd. Want ja, anders is er geen hol meer aan. Dat stampvoetend zei hij.
Kon niet meeleven.
Oké. Maar ik ga in de winterstop ga ik hem zijn prijs brengen. En dan gaan we na de winterstop uiteraard gaan we weer met een schone lei beginnen... voor die derde periode strijd. En uiteraard...
En wat heeft hij gewonnen, Jopie?
Hij heeft een hele mooie... exclusieve Feyenoord Kijngeloel Cool Single Show heeft hij gewonnen. Heel veel patronen hebben die al een keer gehad, maar hij nog niet. Dus die krijgt hij van mij.
Ah, dat is wel dat ik heb die wel eens om hier zo boven op die bergen in dat Zwitserland. Dat is ijskoud, hè, zoals je weet. Ja, dat is geen overbodige luxe, je vertellen, hoor. Dat is echt, dat is ook stijve kookwerk,
absoluut,
dat ding.
Absoluut. Ja, hey, en dan zit het erop voor ons voor dit jaar. Ik kondigde net al een beetje aan, Wes. Het is winterstop voor Feyenoord. Dus wij hebben onszelf ook maar een winterperiode break gegeven van 3 weken. Wij gaan even allemaal genieten van de feestdagen. Ik ben het editen meer dan zat. Want ik heb geloof ik al 422.000 uur heb ik geluidsmateriaal moeten bewerken. Dus ik ben ook hard toe aan een paar dagen niks op maandag en op donderdag doen. Maar dat betekent concreet voor de luisteraars, want die willen natuurlijk allemaal weten, wanneer zijn die gasten weer terug? Nou, dat ga ik je vertellen. Wij zijn op donderdag 13 januari, een paar dagen voordat wij thuis tegen Vitesse moeten spelen. Op de donderdagpodcast zijn wij gewoon weer terug. Dan gaan we uiteraard die hele transferperiode die dan losgebarsten is, gaan we bekijken. We gaan die oefenwedstrijd tegen Club Brugge, die we op ons wintertrainingskamp gaan spelen, gaan we bespreken. En alles wat er dan weer gebeurd is. Want ja, Feyenoord is een club waar altijd wel wat gebeurt, maar... Tot die tijd duiken wij even in ons...
Voorspellingen alvast, Club Brugge? Nou, 6-0.
Ja, speelt Bas Dost dan bij hun of bij ons? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja, weet ik veel. Club Brugge. Ik denk dat we daar ook gewoon van gaan winnen. Want wie de fuck gaat van Feyenoord winnen? We winnen daar met 2-0 van.
Ja, zullen we dan even wel nu een serieuze voorspelling gaan doen? Want dit is natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op zover in de toekomst. Maar hoeveel oliebollen gaan we eten met z'n allen bij elkaar?
Met elkaar? Ik denk 68. Ik ben een groot fan van oliebollen. Ik kan die dingen eten als
ik heb liever van die appelbouillets.
Ah, die vind ik niks. Nee. Oh, nee, oliebollen zonder
vind ik ook lekker.
Heerlijk. Oh,
ook lekker. In. Nou goed, nou doe mij maar een kampioenschap van Feyenoord. Dat is nog beter dan oliebollen en appelbouillets bij elkaar.
Maar dat denken we allemaal voor. Hey, ik wil in ieder geval alle luisteraars gigantisch bedanken voor het afgelopen half jaar. 2 uitzendingen in de week hebben ze het met ons moeten doen. En wees lief voor elkaar, want de samenleving staat op spanning. Laten wij dan het goede voorbeeld geven als Feyenoord, dus dat we allemaal lief voor onze medemensen zijn.
Precies. Ik zou inderdaad bij jouw woorden willen aansluiten dat we iedereen een geweldig uiteinde, mooie kerstdagen en een geweldig uiteinde wensen. Hè? En dat het komende jaar, 2022, maar goed en positief in het teken van Feyenoord mag staan.
Iedereen, hele fijne feestdagen en ik wens echt... een top 2022.
Tot volgend jaar.
Nou, schitterend. Tot volgend jaar.